Als gemeente bidden we elk jaar bidden we voor een jaarthema. En daarbij ook een behorende jaartekst. En die wordt, elke dienst wordt die eigenlijk geprojecteerd. En de bedoeling is eigenlijk dat we als gemeente en in ons persoonlijk leven dat dat verdiept. En dat dat gestalte krijgt. En voor dit jaar werden we eigenlijk bepaald bij het thema Heb de kandel lief. En de jaartekst is geliefde, als God ons zo lief had, moeten we ook wij elkaar lief hebben. En we willen dat verder uitdiepen steeds. We zijn vanaf januari, vooral voor de gasten in ons midden, zijn we met dit thema bezig. En ik wil nu, vanaf vandaag, wil ik starten met een hele serie aan preken. Die eigenlijk de hoofdkenmerk is, eigenlijk wat ik daaronder heb gezet, de kerk in plaats van genezing en herstel. Het zullen alles onderwerpen zijn. Vandaar dat ik dus niet begin met een tekst. Meestal preek ik zo dat ik een tekst u voorlees. En dan ga ik de tekst uitdiepen. Dat doen we dan bijvoorbeeld door een heel boek te behandelen. Of zeg maar een thema behandelen. Maar nu ga ik eigenlijk in de komende tijd ga ik eigenlijk onderwerpen behandelen. Diepe onderwerpen zoals zelfaanvaarding waar we vanmorgen over zullen spreken. Maar ook over schuld en schuldgevoelens, over de zin van het lijden, over lijden en genezing, over diepe pastorale thema's. En ik wil daarvoor bidden, omdat het heel diep gaat eigenlijk. Als ik kijk wat God in mezelf eigenlijk steeds weer doet, als ik zo'n preek aan het voorbereiden ben, dan wil ik echt bidden dat niet alleen uw verstand, maar ook in bijzonder uw ziel geraakt wordt. En dat er een proces op gang komt waarin we echt naar het beeld van Christus worden gevormd. Want dat is uiteindelijk het doel. Het doel van alles wat we ondergaan, of het nu met lijden is, of het nu met succes is, of het nu met zegen is of tegenspoed. Wat God eigenlijk wil, is dat hij door alles heen u vormt naar het beeld van Christus. En zo zullen we ook zo samen nadenken over zelfaanvaarding. En ik wil heel graag nog eerst bidden. Ik vond het zo fijn als Bart zei ik wil heel graag met passie spreken. Omdat de Heer Jezus is mijn enorme passie. Maar ik bid ook steeds dat mensen met passie luisteren. Dat u echt het woord wat gesproken wordt ook echt kan ontvangen. In het hart kan ontvangen. Zodat het van binnenuit eigenlijk u verandert. Laten we zo samen even God naderen. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat deze plaats zo gezegend is. En waarom is ze zo gezegend? Omdat u in ons midden bent. U maakt het verschil, ook vanmorgen. En als we zo nadenken over zelfaanvaarding, het zelfbeeld wat we hebben, dan willen we u zo bidden dat u op een bijzondere wijze wilt spreken. Dat u ons echt wilt aanraken en van binnenuit wilt veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. We willen u zo danken dat het vertrouwd is, dat we in goede handen zijn, dat we in uw handen zijn. En zo dragen we deze morgen aan uw diepe genade op. Amen. Een van de kenmerken van de plaatselijke gemeente is dat mensen die daar samenkomen, dat ze elkaar lief hebben. En dat uitzicht onder andere, uitzicht dat lief hebben in zorg dragen. En als je zo in je eigen omgeving zo rondkijkt, dan ben je eigenlijk omringd met mensen die enorme behoeftes hebben. Als je kijkt naar de televisie of in je eigen omgeving of in je dorp of naar je buren, dan zijn dat vaak mensen die moeite kennen, eenzaamheid kennen of leegte hebben, of een gebrokenheid of gebroken gezinnen, of ook verdekte armoede, of mensen die met vooroordelen te maken hebben. En de gemeente van Jezus Christus die heeft zo 2000 jaar heeft daar eigenlijk antwoord op gegeven, soms op een hele verschillende wijze. Soms was het zo dat de gemeente van Jezus Christus actief betrokken was bij sociale acties, zonder dat men echt gericht was op geestelijke bedieningen of zonder dat men gericht was op verandering door het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En andere momenten, als je zo in de geschiedenis leest, ik lees nogal heel wat kerkgeschiedenis, dan zie je dat er in andere momenten werd dat eigenlijk de noden werden ontkend of vergeten. En men ging eigenlijk van de veronderstelling uit dat de verkondiging van het evangelie dat voldoende was en dat de eerste verantwoordelijkheid was van de gemeente. Maar als we naar de Heer Jezus kijken, hoe hij predikte en hoe hij met het evangelie eigenlijk omging, dan zag je dat hij zowel het evangelie van bekering preekte als dat hij ook om mensen gaf. Dat hij voor de noden van de mensen om hem heen, dat hij daar direct ook een antwoord op gaf. Als ik denk aan blinden, aan de lammen die genezen, aan mensen die gevoed werden of een weduwe die zijn zoon verliest. Zo zie je eigenlijk dat hij zowel het ene als het andere deed. Het was niet zo dat hij alleen maar het evangelie verkondigde en een evangelie van bekering. En daarna zeg maar dat de mensen hun noden zelf moesten oplossen. Nee, het was zo dat hij beide deed. En je ziet in de eerste gemeente, zie je dat ze ook dat beide doen. Ik vind het zo schitterend om Handelingen 4 bijvoorbeeld te lezen. Daar staat een tekst, laat die maar even zien. Daar staat, want er was ook niet één behoeftige onder hen. Wat was daar gebeurd? Die eerste gemeente die verkondigde het evangelie naar Jeruzalem. Maar ze waren zo betrokken op elkaar. De mensen die daar samenkwamen, die waren zo betrokken dat er niet één behoeftige was. Er staat in de herziene Statenvertaling staat er, dat er niet één gebrek leed. En dat betekent eigenlijk voor mij, als ik dat hele gedeelte ook heel Handelingen lees, dan is dat niet alleen het materiële. Dan heeft dat ook met de sociale omgeving, daar hadden ze geen gebrek aan. Ze hadden ook geen gebrek aan emotionele verzorging, aan psychische verzorging. Dat was eigenlijk niet alleen het materiële gedeelte waar die mensen geen gebrek aan hadden, maar er werd voor de gehele mens werd er zorg gedragen. En dat is eigenlijk een van die kenmerken van die zorgende gemeente. Een zorgende gemeente heeft tegelijk aandacht aan de noden van de mens. Het is zo dat Jezus is in het middelpunt. Hij is het middelpunt van alles. En daarbij ook wordt hij verheerlijkt doordat we voor elkaar eigenlijk op de bres staan. En als ik preken aan het voorbereiden ben, dan toets ik me altijd aan twee dingen. Het eerste waar ik me aan toets is, staat Jezus centraal? Staat Jezus centraal? En het tweede is, ook daarbij, dat staat op één lijn, staat Jezus centraal, wordt hij verheerlijkt en heb ik echt werkelijk de noden van de mensen in de gemeente in gedachten. Met die gedachte begin ik eigenlijk met een preek. En de tweede doel wat ik met preken heb, dat is het gevolg ervan dat de mensen, dat de leden van de gemeente, mensen die luisteren naar de preken, of dat nu op internet is en of dat nu hier in de samenkomst is, worden die mensen eigenlijk toegerust om elkaars eerstens hun eigen last te dragen, want iedereen heeft een last. Maar verder gaat dat, zoals de Bijbel dat eigenlijk wil, dat we elkaars lasten dragen, dat we elkaar eigenlijk dienen. Is er oog voor de zorg van mensen die pas bij de gemeente komen? Is er zorg voor de zieken? Is er zorg voor de mensen die onder een speciale druk zich bevinden? Is er zorg voor de eenzamen? Ik denk dan aan de mensen die hun huis en haard verlaten hebben en uit andere landen komen, hier asiel hebben aangevraagd. En is daar zorg echt voor? Die mensen kennen hun heimwee en hebben we daar echt oog voor? En dat is eigenlijk samen, vandaar dat ik dat hoofdthema heb van dat de gemeente eigenlijk, ik heb het al eens ooit zo gezegd, de gemeente is geen hotel, de gemeente is een ziekenhuis. Waar we voor elkaar zorg dragen, waar je naar komt om te genezen en om te herstellen. En vanuit die gedachte, dat hij dus deze gedachte kent, heb ik nagedacht over preken met pastorale thema's. Ik werd er al in de vakantie, in die rust van de vakantie, bij die stille tijden, dat ik dan die rust ken. Altijd ken ik die rust, maar in het vakantie in het bijzonder, dat je dan echt gewoon bij de Heer Jezus echt rust aan het kruis. En op een gegeven moment kwamen eigenlijk die onderwerpen, heb ik ook veel over gelezen in de vakantie, over hoop, angst, lijden. Wat is de functie, de plaats van lijden? Over bezorgdheid. Mensen, dat zijn onderwerpen, schuld en schuldgevoelens, die ons die ons leven raken. En die zijn niet centraal, maar centraal is de heerlijkheid van God. Centraal is de heerlijkheid van Christus. Maar als de gemeente, de kerk, oog heeft voor die noden van de mens, dan is het ook zo dat God verheerlijkt wordt. Want Hij is het die ons geneest. Hij is het die dat zeg maar in ons midden brengt. Met die prachtige gedachte, als we daarin worden toegerust in deze onderwerpen, dat is toch echt de blauwdruk die we voor ogen hebben, ook hier in deze plaatselijke gemeente, dat er toch van ons gezegd zou worden, je moet zich dan eens voorstellen, dat mensen van buitenaf kijken en zeggen, daar is niet één behoeftige onder hen. Wat is dat toch voor een getuigenis? Wat is dat toch voor een prachtig getuigenis? Vanmorgen wil ik zo met u nadenken over zelfaanvaarding. Een zelfbeeld. Een gebrek aan zelfaanvaarding gaat gepaard met minderwaardigheidsgevoelens. En het is eigenlijk altijd de vraag, welke waarden ken ik me toe? Welke waarden zijn voor jou eigenlijk belangrijk? Waar kijk je naar? Wat is je norm? Waaraan meet je jezelf? Hoe word je zelf beoordeeld en hoe beoordeel je jezelf? En als je zeg maar die zelfaanvaarding, als dat niet op een juiste wijze is, als je het zelfbeeld niet goed is, dan zal dat eigenlijk altijd ertoe leiden dat je dus continu dat stemmetje hoort van ik ben de mindere. En als je de mindere bent, zal dat zijn uitwerking hebben op alle gebieden van je leven, in elke relatie. En ik wil u als inleiding op dit thema een filmpje laten zien. Een klein, het kost ongeveer 3 minuten. De gasten onder ons, ik moet eventjes... 3 weken geleden heb ik ook een filmpje laten zien van de Intertuin over hoe je komkommers kweekt. En toen ging het gerucht dat we gesponsord werden door de Intertuin. Dat is niet juist. Dit is ook weer een reclamefilmpje. En ik pak eigenlijk heel graag reclamefilmpjes, omdat ze eigenlijk inzoomen op de behoeften van mensen. En dit is eigenlijk, ik moet dat even inleiden, deze, omdat die er middenin valt. Het is namelijk, wat u ziet, is een man die is forensisch tekenaar. En wat is een forensisch tekenaar? Dat is iemand die een beroep bij de politie heeft. En onder andere wordt, zeg maar... die maakt tekeningen van de daders aan de hand van beschrijvingen die mensen eigenlijk geven. En deze man die is tekenaar en deze man maakt 2 tekeningen van verschillende vrouwen. De eerste tekening die is gebaseerd op hoe de vrouwen zichzelf beschrijven aan de hand van de vragen die hij stelt. Hij ziet dus deze vrouwen niet. Dus de eerste tekening die hij maakt is hoe de vragen die de vrouwen eigenlijk beantwoorden, zelf beantwoorden. En daar maakt hij een tekening van. Hij vraagt dus, zult u zo duidelijk zien, vraagt hij dus kenmerken hoe ze zichzelf beschrijven. Op diezelfde dag is er eigenlijk ook een getuige, een andere tekening maakt hij op basis van een getuigenverslag. Dus dat is iemand die op die dag die persoon heeft begroet of heeft leren kennen. En die krijgt ook zelf de vragen gesteld, ook deze ziet hij niet. En ook daarvan maakt hij een 2e tekening. En laat u zien wat er nu zeg maar gebeurt.
I'm a forensic artist. Work for the San Jose Police Department from 1995 to 2011.
I showed up to a place I'd never been and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us.
Tell me about your hair.
I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me.
Tell me about your chin.
It kind of protrudes a little bit, especially when I smile.
Your jaw?
My mom told me I had a big jaw.
What would be your most prominent feature?
I kind of have a fat, rounder face.
The older I've gotten, the more freckles I've gotten.
I would say I have a pretty big forehead.
Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
all I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe.
Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face.
She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin.
She had nice eyes. They lit up when she spoke.
Cute nose.
She had blue eyes, very nice blue eyes.
So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you.
So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. Mm-hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness.
Do you think you're more beautiful than you say?
Yeah. Yeah.
We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.
Ik heb dat filmpje natuurlijk een paar maal gekeken en het maakte, hoe meer dat ik er eigenlijk naar keek, hoe meer indruk dat het op me maakte. Omdat wat hier eigenlijk zo tot uiting komt is, dat als mensen zichzelf beschrijven, als hij zichzelf misschien zou beschrijven, dan zou hij waarschijnlijk dingen beschrijven die hij niet zo aardig vindt van jezelf. Terwijl als anderen naar u kijken, dan is het zo dat ze met andere ogen vaak naar u kijken zoals u naar uzelf kijkt. En wat van belang is eigenlijk, en dat heeft die firma die deze reclame maakt goed onderkend, dat is dat het zelfbeeld wat we hebben, en dat zei een van die vrouwen ook, het zelfbeeld van we hebben, zal zelfs elke relatie eigenlijk beïnvloeden. Vandaar dat als we over zelfaanvaarding spreken, over zelfbeeld spreken, dat een ontzettend belangrijk thema is in uw leven. En we leven in een tijd waar ook heel veel aandacht eraan gaat. Er wordt heel veel aandacht besteed aan zelfbeeld, aan zelfwoorden. Als u een woordenboek opzoekt en u kijkt naar het woord zelf, dan barst het gewoon van de zelfwoorden. Het gaat over zelfaanvaarding, zelfontplooiing, zelfverwezenlijking, zelfbeschikkingsrecht, zelfbediening, zelfmoordenaar, zelfrespect, zelfvoldaan, zelfvoorzienend. En wat je continu hoort in de maatschappij is, als die zelfwoorden niet kloppen, dan kun je niet gelukkig zijn. En wat nu zo bijzonder is, dat is dat de Bijbel bij dat thema eigenlijk, dat dat thema helemaal niet wordt aanbevolen, om het zomaar eens zacht te zeggen. Het woord zelfaanvaarding vind je helemaal nergens terug. Als je de concordantie pakt, dan is het zo dat de zelfaanvaarding in die zin, vind je dit woord niet in de Bijbel. Het lijkt wel het tegenovergestelde wat de Bijbel zegt. Het tegenovergestelde is dat bijvoorbeeld Jezus zegt in Matteüs 16, vers 24, laat die tekst maar even zien. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Maar wat is dat dan, die zelfverloochening? Betekent dat je een gevoel van nietigheid hebt, dat je een gevoel van waardeloosheid hebt, dat je hulpeloos bent en dat je overgeleverd bent aan de willekeur van mensen? Weet je, als je zelfverloochent, dat heeft In de Bijbel heeft dat helemaal niks te maken met een negatieve kijk op jezelf. En het is ontzettend belangrijk dat we daar beginnen. Ik zal u, zo dadelijk kom ik zelfaanvaarding. Want we moeten daar beginnen. Als je daar niet begint, bij zelfverloochening, zul je nooit kunnen putten uit een goed beeld over jezelf. En ik zal dat proberen uit te leggen. Dat het bij zelfverloochening begint. En ik zal u uitleggen wat zelfverloochening is in de Bijbel. Het is eigenlijk niet zo dat je je eigen identiteit uitschakelt. Het is het totaal het tegenovergestelde. Het is eigenlijk, zelfverloochening heeft te maken met je helemaal te geven ten dienste van het Koninkrijk van God. Weet je, Paulus die is een prachtig voorbeeld. Paulus die geeft aan, ik acht mijn leven niet kostbaar. Maar wat betekent dat dan? Hij zegt eigenlijk, als je dat leest in de Filippense brief, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Voor mijn eigen leven, voor mijn zelfverwerking, voor mijn zelfontplooiing. Voor mijn zelfaanvaarding. Voor al deze zelfwoorden zegt hij, ik kan het niet putten uit mijn leven. Maar ik leef met het oog ten dienste van God. En als hij het dan zegt over wat hij allemaal voor vuilnis acht, dan zegt hij ze in Filippenzen 3, vers 4 en 5, kun je dat lezen, dan noemt hij zijn afkomst, die noemt hij als vuilnis. Zijn opleiding noemt hij vuilnis. Zijn ijver noemt hij vuilnis. En dan zijn onberispelijkheid naar de wet vindt hij vuilnis. Maar wat betekent dat eigenlijk? Waarom noemt hij dat zo? Hij noemt dat zo omdat hij naar de mens, daar ben je naar de mens gezien, zou je daar trots op kunnen zijn. Maar hij zegt, hij acht dit schadelijk. Waarom? Omdat hij zegt, de waarde die ik heb, kan ik niet eruit putten. Dat bedoelt hij. Hij zegt, ik kan mijn waarde niet gaan kijken naar mijn opleiding. Ik kan mijn waarde niet schatten naar hetgene dat ik een Hebreeër ben, dat ik uit Israël geboren ben. Ik kan mijn waarde niet halen uit dat ik onberispelijk ben. Dat ik een intelligente vent ben. Hij is een van de intelligentste mensen die er überhaupt op aarde geleefd hebben. Want er is niemand op de aarde die zoveel boeken, die boeken worden nu nog gelezen die in de Bijbel staan. En hij heeft ze geschreven, wel onder inspiratie van de Heere God, maar hij is de man die duizenden jaren, nu al 2000 jaar, continu gelezen wordt. En hij zegt, ik acht dit voor vuilnis. Waarom bedoelt hij, wat bedoelt hij daarmee? Ik kan mijn waarde daar niet uithalen. Ik kan niet zeggen van, dit ben ik omdat ik dat en dat en dat doe. Maar je ziet wel, en dat vind ik zo schitterend, dat in de relaties met mensen maakt hij er wel gebruik van. Hij maakt gebruik ervan dat hij theoloog is. Hij maakt er gebruik van dat hij zowel het Romeins burgerschap heeft, als dat hij het Israëlitisch burgerschap heeft. Op gegeven momenten is het zo dat hij niet zegt, het is vuilnis, in die zin van dat dat geen recht van bestaan zou hebben, dat dat geen waarde zou hebben. Natuurlijk, in de relatie met mensen, als die voor de koning staat, dan zegt hij, luister, let goed op, ik ben een Romeins burger. Die ging daar eigenlijk van uit dat hij een Jood zou zijn. Maar hij had ook het Romeinse burgerschap. En dan maakt hij daar gebruik van. Dus vandaar dat je dus moet opletten, als hij zegt van, ik acht dat vervuilnis, dan heeft dat In de moet je dat plaatsen, niet dat het waardeloos zou zijn, maar het is waardeloos als je daar je identiteit en je zelfbeeld eigenlijk op moet gaan richten. Dat is hetgene wat hij bedoelt. En dan zie je eigenlijk ook dat zelfverloochening, dat hij zichzelf verloochent, dat is met het motief en het oog op Christus. Het gaat dan niet om je eigen eer, maar het gaat om de eer van God. En daar staat dan, want wie zijn leven, Matthäus 16, vers 25, laat hem maar zien even, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. En als je die levensstijl ontwikkelt, dan kom je tot zelfaanvaarding. Begrijpt u? Als je die levensstijl ontwikkelt, dat de eer van God, zeg maar, in het middelpunt staat van je leven. Dat het erom gaat, als het gaat om zelfverloochening, dat ik niet kies voor het belang van mezelf, maar dat ik kies voor de eer van God. Dan zul je in de zelfverloochening, zul je ook je zelfaanvaarding, je identiteit in Christus gaan vinden. En dat is zo indrukwekkend. Dat is zo indrukwekkend. Want als je dus, want dan ben je ook in staat, op het moment dat er onrecht is, dan ben je in staat om dat onrecht te ondergaan, of je bent in staat om daar tegenop te komen. Omdat het om de eer van God gaat. En dan kijk je, als er onrecht is, hoe kan ik nu God het meest eren? Of dat je aan de ene kant, dat, zoals Paulus zegt, dat hij een voetveeg is, dat je ervoor kiest dat mensen over je heen kunnen lopen, omdat het de eer van God eigenlijk zeg maar, dient. En aan de andere kant is het zo dat je zeg maar niet over je heen laat lopen. En dat je opkomt voor de eer van God. En dat, zeg maar, zelfverloochening is geen negatief woord. Want Jezus die zegt tegen ons dat we onszelf moeten verloochenen. Maar dat heeft niks te maken met een kijk op jezelf dat je minder zou zijn. Maar het gaat erom dat je de waarde die je in jezelf hebt en in je opleiding hebt, in je bezittingen. Ik zal zo dadelijk wat dingen noemen waar we ons aan, zeg maar, meten. Dat daar de waarde niet uit te halen is. Dat er een zelfverloochening moet plaatsvinden in je leven. En dat betekent eigenlijk dat je de belangen van God hoger acht als je eigen belang. Dat je de eer van God hoger acht als je eigen eer. Dat de glorie van God hoger is als je eigen glorie. Dat de heerlijkheid van God hoger is als je eigen heerlijkheid. En u kunt zich begrijpen dat dat een groeiproces is. Dat dat iets is wat God in uw leven doet, maar alles te maken heeft met uw zelfbeeld. Alles te maken heeft met uw zelfaanvaarding. En dat is eigenlijk het fundament. Dat is het fundament waar we eigenlijk op bouwen. Welke waarde ken ik me toe? Hoe aanvaard ik mezelf? Hoe beoordeel ik mezelf? Ik geef u eerst een paar ongezonde criteria voor zelfaanvaarding, die je dus eigenlijk, je zult ze allemaal herkennen. En het eerste is eigenlijk dat mensen, vooral bij tieners en jongeren, speelt natuurlijk lichamelijke criteria, spelen een grote rol. Je moet altijd eraan denken dat als iemand, zeg maar, van 14, 15, 16 jaar, en dat is ook net zo goed bij ouderen, daar kom ik zo dadelijk op, maar als je bij 14, 15, 16 jaar, dan ben je uren bezig om je op te dotten, want je gaat naar een feestje toe. Maar je hebt helemaal niet in de gaten dat alle andere jongeren ook uren aan de spiegel zitten en zich aan het opdotten zijn. En dat betekent als deze jonge mensen allemaal samenkomen, dan heeft niemand oog voor de ander, want hij is gewoon met zichzelf bezig en is aan het wachten totdat hij een reactie krijgt op van wat de anderen van hem vinden. Omdat de norm die ze eigenlijk stellen is vaak hoe je eruit ziet. Maar hoe moeilijk is het dan als iemand gehandicapt is? Of te dik of te dun? Of dat je dus zeg maar ouder wordt en je krijgt een buikje. Of je vel gaat hangen. En je put daar uit je waarde, je put daar uit je zelfbeeld, je put daar uit je zelfaanvaarding. Ja, dan kan het een tijdje goed zijn gegaan, maar dan brokkelt dat zelfbeeld, dat brokkelt volledig af. Omdat zoals Paulus zegt, het is vuilnis. Niet dat het niet van waarde is, want God heeft de mens schoon gemaakt. Maar daar kun je je zelfbeeld, je zelfaanvaarding niet op bouwen. Het tweede is dat je bezittingen hebt. Groot huis, grote auto, aanzien. Ik moest denken aan een tekst, ik lees hem hiervoor, ik heb hem niet op sheet staan. In Jacobus 1, vers 11 staat, want de zon is opgestaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is de bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Het verwelkt. Ik moet altijd zo aan denken, als u een begrafenis toetsiet, dan zult u waarschijnlijk nog nooit, of ik niet waarschijnlijk, het is zeker, 100% zeker, dat hij daar geen verhuiswagen achter heeft zien rijden. Hoe rijk de persoon ook was, hij kan niks meenemen. Het bezit, als u uit bezit of aanzien uw waarde gaat bepalen, dan is het vuilnis. Het vergaat. Het is niet iets waar u de norm op kunt zetten. Het derde is talenten, vaardigheden, intelligentie, bekwaamheden, creativiteit. Zo ontzettend hoog geschat. We waren op vakantie, niet deze vakantie, maar enkele jaren geleden. Waar Rietje en ik waren in de bergen wandelen. Kwamen twee vrouwen tegen die daar ook aan wandelen waren. We maakten daar een praatje. En toen bleek een van deze vrouwen, het waren beide zeer intelligente mensen. En een van die vrouwen die vertelde dat zij professor was bij een kinderkliniek. Ze was al nu gepensioneerd. En toen we verder aan de praat waren, toen vertelde ze dat ze dus ervoor gekozen had niet te trouwen. Om zich helemaal te geven aan het werk. En toen ze 65 was, werd ze gepensioneerd. En toen kwam ze dus zeg maar na een paar maanden kwam ze weer in die kliniek. Ze was daar echt, ze had daar leiding aan gegeven, ze had haar hele leven geïnvesteerd. Ze had heel veel ontwikkeld ook op die universiteitskliniek. En na ongeveer 6, 7, 8 maanden, ik ken de tijd niet, maar toen kwam ze daar en niemand kende haar nog. Het was voorbij. Je werd niet gevraagd. Ze werd helemaal gewoon niet gevraagd over hetgene wat ze daar geïnvesteerd had. Weet je, als je daar je waarde uithaalt, als dat het is waar je je hele waarde uithaalt, dan zegt Paulus, zegt de opleiding die ik heb gehad, hij zegt niet dat het absoluut waardeloos is, want hij gebruikt het wel op het moment dat hij met mensen spreekt en in relatie staat. Maar hij zegt dan, als ik daar mijn waarde uit moet gaan halen, is het vuilnis. Dan is het vuilnis. Het vierde is, dat is een valkuil voor iedereen, maar zeker voor voorgangers, de niveau voor geestelijk leven. Weet je, ik vertoef nogal wat onder voorgangers en op een gegeven moment dan krijg je dus de vraag van, hoe groot is je gemeente? Ik heb altijd het gevoel van, je wordt gemeten. Hoeveel mensen zijn tot geloof gekomen? Hoeveel mensen zijn daar de laatste jaar gedoopt? En onderling is het zo dat je dus dan zeg maar ja, praat, maar als je daar uit je identiteit gaat halen, en ook u als gelovige, als u kijkt naar mensen in de gemeente, wat die staat en wat die staat en waar jij zelf staat, en als dat de waarde zou zijn die God jou toekent, als dat het is, ja, dat is verschrikkelijk. Want ik merk gewoon in mijn geestelijk leven dat ik soms op een berg zit en soms in het dal. Soms val ik me hartstikke mee, maar soms val ik me ook verschrikkelijk tegen. Dat ik dacht dat ik veel verder was in mijn geestelijke groei. En als dat de norm is waar ik me mee meet, het geestelijke niveau van mijn geestelijk leven, kom ik in grote problemen. Het laatste, er zijn meerdere dingen te noemen, maar het laatste wat ik noem is de gave van de Heilige Geest. Dat is iets waar heel veel over gesproken wordt. Van welke gave van de Geest heeft u? Dat is al een hele rare uitdrukking, omdat de gift van de Heilige Geest is en dat die door me heen werkt. Maar dat je dus naarmate dat meer zichtbaar is, dat je dus een bepaalde status krijgt in de gemeente. Vooral is zeer populair de gave van genezing, de gave van profetieën, de gave van tongentaal. Dat is op een gegeven moment wordt dat een niveau waarin je dus zegt, kijk, hij spreekt in dit of hij doet dat, hij legt mensen de handen op. Dus dat zou iets kunnen betekenen over zijn waarde, zijn norm. Niks daarvan. Nul. Het is niet het thema, maar als je kijkt naar de gave van de Heilige Geest, dan kan het best zijn dat iemand zeg maar een gave werkt door zijn leven heen, maar dat zijn geestelijk leven gewoon een complete puinhoop is. Dat kun je laten zien in de Bijbel. Verder nog, dat de gave van de Heilige Geest die werkt door je leven, überhaupt niet wil zeggen dat een persoon bekeerd is. Dat vraagt misschien meer uitleg, maar dan moet je gewoon de gemeente regelmatig bezoeken. Dan krijgt hij daarover heel veel uitleg steeds. Omdat dat niet het niveau is wat God eigenlijk heeft. De eerlijke vraag die je moet stellen is, dien ik God met het doel mezelf te realiseren? Of dien ik eigenlijk om geaccepteerd te worden? Waaraan meet ik nu eigenlijk mijn waarde? Waaraan meet ik mijn waarde? Waaraan haal ik nu mijn zelfbeeld? Wat is die zelfaanvaarding? Ik laat u drie werkelijkheden zien, waarheden zien. Ik wil u de basis laten zien. En drie waarheden laten zien. Die alle drie tegelijkertijd waar zijn. En dat is soms echt heel moeilijk, dat in de Bijbel vaak waarheden, meerdere waarheden, tegelijkertijd waar zijn. De eerste waarheid, laat u maar even zien, is, je hebt een hoge waarde. Je bent de kroon van de schepping. Je bent een beelddrager van God. Een prachtige tekst daarin, dat is Psalm 8. Om dat even te bevestigen. Dat is Psalm 8. Ik vind dat zo'n schitterende tekst. In Psalm 8 er staat. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. En dan staat daar, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over het werk van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. We zijn prachtig gemaakt. Er is nergens, vind je in de Bijbel, van een ander geschapen wezen de beschrijving dat hij naar het beeld van God gemaakt is. Dat die naar het beeld van de Heere God gevormd is. Dat is een absolute waarheid. De tweede wat waar is, dat is dat je bent zeer diep gevallen. Je bent aangetast door de zonde. Je bent waardeloos voor Gods koninkrijk. Ik lees je dat voor in Romeinen 3, vers 12. De hele Romeinen 3 gaat daar eigenlijk over. Maar dan staat er in Romeinen 3... Vers 12, ik lees vers 10 tot en met 12. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Dat is ook een waarheid. We zijn naar beeld Gods beeld gezapen. We zijn de kroon van de schepping. En een tweede waarheid is, we zijn zo diep gevallen dat het, zeg maar, dat we, zoals het hier staat in Romeinen, dat er niet iemand goed is. En de derde waarheid, dat is zo indrukwekkend, dat is uit 2 Korinthe 5, vers 17. Je bent in Christus een nieuwe schepping, hersteld. En belangrijk is, God is bezig je te herstellen om je bruikbaar te maken voor Gods koninkrijk. 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Het is zo ontzettend belangrijk dat hij bij alle drie de stellingen, alle drie die waarheden, dat hij dat begrijpt, dat alle drie waar is. Want als je het eerste eigenlijk alleen maar benadrukt, dan heb je geen enkele dan heb je geen enkele aandacht voor de zondigheid van de mens. Dan heb je geen aandacht voor het oordeel. Dan heb je ook geen aandacht voor de noodzaak van herstel. En als je de tweede alleen maar benadrukt, en alleen die zondigheid en die nietigheid, wat soms in veel kerken tot uiting komt, dat de mensen een deken krijgen als het ware en te neergedrukt worden, dan ga je helemaal voorbij aan de waardigheid waarmee de mens geschapen is. En verhinder je ook, ik geloof dat het een grote verhindering is, om te komen tot dat nieuwe leven. Dat je je identiteit, zeg maar, vindt in Christus. En dat je ziet in die nieuwe identiteit, dat dat je waarde gaat bepalen. Niet je afkomst. Ook niet wat je thuis hebt meegemaakt. Ook niet of je vader en moeder gezegd hebben dat je een waardeloze vent bent of een waardeloze dochter. Ook niet dat je klasgenoten je gepast hebben. Ook niet dat je niet veel bezittingen hebt. Zelfs niet dat je niet intelligent bent. Geen speciale bekwaamheden hebt. Zelfs niet dat je nog in het begin staat van een christen zijn. Dat allemaal niet. Maar wat het is, is dat je groeit in die identiteit. Dat je zegt aan de ene kant, ik ben naar het beeld van God geschapen. Ik ben de kroon van de schepping. Ik ben diep gevallen. Ik ben niets waard. Waardeloos. Niet bruikbaar. Maar God in Christus heeft hij me gepakt. Hem in Christus gezet. Ik ben een nieuwe schepping. Miel de rechter is gestorven. Miel Christen is opgestaan. En ik ben een nieuwe schepping. En nu moet dit, en dat is heel moeilijk, dat proces is zo ontzettend moeilijk, dat ik, weet je, er is een groot verschil, en dat wil ik ook benadrukken, tussen waardevol zijn en je ook waardevol voelen. Want het punt is dat als u in Christus bent, bent u waardevol. Dat is de status. U bent een kind van de Heere God. Daar is zoveel betaald. Ik vond het zo fijn dat Bart zei van de waarde wordt bepaald voor hetgene wat er betaald is. En wat is voor u betaald? God gaf zijn eigen zoon. Met het bloed heeft hij zich toegeëigend. Hij heeft zijn zoon gekruisigd, vermorzeld aan het kruis. Voor u te kopen. Om de gemeente te kopen, maar ook u persoonlijk te kopen. Dat is de waarde van u. Het probleem is, je waardevol voelen is natuurlijk een ander proces. Het probleem is dat we ons soms waardeloos voelen en ons denken dan bepaalt dat we ook waardeloos zijn. Maar als uw gedachte, hoe ga je nu met een zelfbeeld, hoe kom je nu tot zelfaanvaarding? Hoe kom je nu dat je zelf waardevol voelt? Want ik ga niet zeggen tegen u dat u waardevol bent. Want u bent waardevol, of u dat voelt of niet voelt. Dat staat niet ter discussie. Daar is namelijk iemand geweest die de waarde bepaald heeft. Die bepaalt u niet, die bepaalt God. En hij gaf tegen u, gaf hij zijn zoon en zegt, je bent waardevol. Want in Christus heb ik je gekocht. En nu komt dat proces van waardevol voelen. Want daar gaat het eigenlijk om. U bent waardevol, maar voelen we ons ook waardevol? We voelen ons soms waardeloos en denken dan ook nog dat we waardeloos zijn. Dat is verschrikkelijk. Dat is een klap in het gezicht van God. Ik weet niet of u dat beseft. Je moet zich dat voorstellen, dat iemand zijn zoon geeft en zegt, dit ben je me waard. En je komt naar de toen en je zegt, ja, maar ik ben toch waardeloos. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is toch, als je dat laat doordringen, je bent waardevol. Maar die gevoelens, dat is niet de problematiek. Dat is niet, je gaat zo dadelijk niet hier, dus sluit je de deur en zegt van, ik heb een goed zelfbeeld. Dat is met zelfbeeld, zelfervaring, dat lijkt wel alsof het een schroef is die vastgeroest is. En als je een vastgeroeste schroef hebt, dan moet je met iets komen wat die roest oplost. Dat leg je erop. En de eerste om die schroef aan de gang te krijgen, moet je ontzettend veel kracht zetten. En die moet bewogen worden, heen en weer en heen en weer. En die roest moet weg. Die roest moet opgelost worden. En op een gegeven moment, dan is het zo prachtig dat de roest weg is en die schroef die blinkt. En die draai je zo los met gewoon twee vingers. In feite is dat met een zelfbeeld en zelfwaarde is identiek. Dat is een proces. Hoe meer dat je groeit in de identiteit in Christus, hoe meer dat God komt en dat schroef, die schroef van u in uw denken, in uw kop, hierboven gaat veranderen. Want dat is namelijk hetgene wat God wil, Hij wil dat we hervormd worden in ons denken. Hervormd worden in ons denken. Zodat we zien wat Hij voor je leven is. En dat is het volkomene. Dat wil Hij voor u. En dan ga je anders denken. Als je namelijk in die identiteit groeit. En dat doe je door te bidden. En door de Gods woord te lezen. Maar ook door bij een gemeente te zijn. De gemeente speelt er een hele grote rol. En de zorgkringen spelen een hele grote rol. Dat we open zijn en dat masker afzetten en zeggen, dit is mijn punt. Daar heb ik gebed voor nodig. Daar heb ik hulp voor nodig. En dat er broeders en zusters zijn die je wijzen op die identiteit in Christus. En dat je dan meeloopt en mee verandert. En als je denken verandert, gaat je gevoel ook veranderen. Echt. Ik heb het in het pastoraat heel vaak meegezien. In de hulpverlening heb ik het heel vaak gezien. We werken nooit op het gevoel. We werken altijd op de gedachte. Op hoe denkt iemand. Want we zitten gewoon met ons denken verkeerd, totaal vast. Omdat we die criteria die we hebben, waar we onszelf aan meten, dat is totaal mis. Ik wil heel erg graag voor u bidden. Ik heb daarover nagedacht, maar ik ervaar ook echt dat dat goed is nu. Ik wil heel erg graag voor u bidden. En dat wil ik eigenlijk als volgt doen. Vaak is het goed om een punt te hebben waar je aan herinnerd wordt. We zullen zo dadelijk zal de muziek spelen. En dan zullen we eigenlijk samen naar God toe komen. En dan zal ik u een vraag stellen. En vragen, heeft u gebed nodig voor je zelfbeeld, voor je zelfaanvaarding. En dan mag je je hand opsteken. Waarom doe ik dat? Niet dat God niet weet dat hij daar hulp in nodig heeft, maar vaak hebben we zelf niet in de gaten dat we hulp nodig hebben. En dat we dan zeggen, Heere God, in alle stilte, iedereen is dan echt zo, zeg maar, bij God, en dan stel ik die vraag en dan mag je je hand opsteken. En daarmee maakt hij niet alleen naar, zeg maar, maakt hij vooral naar God toe te kennen, dat u zegt, Heer, ik zit hierin vast. Ik heb hierin hulp nodig. En u geeft aan mij te kennen dat ik echt vrijmoedig voor u mag bidden. Dat kan een moment zijn, een anker zijn in uw leven, dat u echt zegt van, Heere God, wil u me daarin tegemoetkomen? Ik ben waardevol, maar ik voel me niet waardevol. Maar wil u me daarin tegemoetkomen en me helpen dat ik me zo ga zien zoals u me ziet in uw Zoon Jezus Christus? En het is indrukwekkend als u dat proces wil aangaan. Hanneke en Sietse die zullen zo samen een lied spelen en dan zullen we zo samen echt God naderen. En ik zal dan die uitnodiging doen. En dan zal ik voor diegenen die dat te kennen hebben gegeven, zal ik zo bidden. Laten we zo samen stil zijn. Heere God, we willen u zo danken dat we u zo mogen naderen in die stilte. Ik moet zo denken aan dat filmpje, hoe de vrouwen zichzelf beschreven, hoe we soms naar onszelf kijken. En we willen u bidden dat u zichzelf verheerlijkt. En Vader, ik wil ook echt heel speciaal bidden voor diegenen die dat te kennen geven, dat u hen nadert. En ik wil u vragen, als u wil, dat ik zo een gebed uitspreek, dan kunt u dat nu kenbaar maken door handopsteking. Vader, ik wil u zo danken voor diegenen die de hand hebben opgestoken, gestoken. Ik wil u zo danken dat u ons zo daarin tegemoet komt. Dat u met uw Heilige Geest ons bedouwt. En dat u ons wil vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat we daar zo over nadenken. Maar ook dat ons gevoelsleven daarin meekomt. Dat we niet negatief over ons denken. Maar dat we door onszelf te verloochenen en de eer van u op de eerste plaats te zetten. Uw glorie. Dat u ons ook met eer en glorie kroont. Zoals in Psalm 8. Dat die schoonheid, dat die zo is, een innerlijke schoonheid. Omdat we op uw Zoon lijken. Dat hij ons vormt. Dat we niet misvormd zijn door het leven. Maar dat we gevormd worden. En dat ons dat ook diep zegent en geneest. Dit bidden we u zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Blijft u zo even in die stilte, dan zullen we een lied zingen. Daarna, of Siets en Hanneke zullen een lied zingen. Het is een lied wat ook zo past bij het thema van deze samenkomst. Dat de waarde die we ontlenen, dat we die ontlenen aan wie we zijn in Christus. En daarna zal ik de dienst zo afsluiten in gebed.
That the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading into day. No. of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am the flower quickly fading, here today and gone tomorrow. In the ocean, the vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am the flower quickly fading, here today and gone tomorrow. In the ocean, a vapor in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours.
Laten we zo gaan staan, dan zal ik de dienst in gebed afsluiten. Heere God, het is zo'n bijzondere uitspraak dat we van u zijn. Dat we in uw Zoon Jezus zijn. Dat we gekocht en betaald zijn. Heere God, we willen u zo danken dat als we deze week ingaan, dat we elkaar echt willen zegenen. Met de zegen van de Allerhoogste. We bidden voor de zieke. Ik bid zo voor Karin, die ook in het ziekenhuis nog is. Wilt u haar in bijzonder zegenen? Wil u bij de mensen zijn die het moeilijk hebben? Bij degenen die op vakantie zijn? Heere God, wilt u de gemeente en mensen die we kennen en ons lief zijn beschermen? We dragen zo onze kinderen aan uw diepe genade op. En we prijzen u, omdat u onze God en Heiland bent. We dragen elkaar zo aan die zegen van uw grootheid op. En wil u ons ook een kanaal maken van zegen. Ik bid heel speciaal nog voor de gasten die zo 3 weken in ons midden waren. Dat ze met een bijzondere zegen echt naar huis gaan. En de groeten doen aan de gemeente. Heere God, die verbondenheid in uw Zoon Jezus Christus. Die verbondenheid in het lichaam van Christus. We willen u zo danken. Dat we 1 groot gezin zijn. We prijzen u daarvoor. We dragen elkaar zo aan uw genade op. Ter verheerlijking van uw naam. Amen. Amen.